Welkom bij Samen in de Overgang, een miniserie podcast over de overgang in relaties. Voor vrouwen en de mannen van die vrouwen van pak een beet 40 jaar en ouder, een grote kans dat je dit niet wist. Deze tweede aflevering gaat over de overgang en de problemen rond relationele intimiteit. En daarom draagt deze aflevering de titel Omdat we elkaar de laatste tijd zo moeilijk kunnen begrijpen.
Nou, mijn naam is Regine Teuns, ik ben KAM-registertherapeut, hormoonbalansexpert en ik hou me al tientallen jaren bezig met leefstijl en voeding. En verder ben ik auteur van het boek Leef je leven in balans. Nou, de onderwerpen van vandaag die ga ik vooral belichten vanuit hormoonbalans en leefstijl.
En mijn naam is Mirella Brok, ik ben relatietherapeut en hoofdredacteur van overpsychologie.nl en ik schreef het boek Lief, ik heb je iets meer te melden. En ik zal de onderwerpen van vandaag belichten vanuit de praktijk van de relatietherapie. Over psychologie. En wat zijn dan die onderwerpen die vandaag voorbij komen? Nou, dat zijn verschillende klachten die vrouwen kunnen ervaren bij de overgang. Als eerste bijvoorbeeld een kort lontje, irritatie, maar ook verdriet en angst. Ten tweede, geen energie en interesse. 3, fysieke klachten, opvliegers en nachtzweten. 4, depressie en onduidelijk verdriet. 5, concentratieverlies. Dat zijn onze 5 onderwerpen vandaag, Regine.
Ja, dus ik ga maar beginnen, denk ik dan, hè? Met kort lontje, irritatie, verdriet, angst. Dus eigenlijk al die emoties, zullen we maar even zeggen. Die non-stop een stukje hoger lijken dan ze altijd waren. Die alle kanten opgaan. En ook alle richtingen op als het gaat om personen. Dus niet alleen richting een partner. Maar ook richting ouders en kinderen en vriendinnen en vrienden. En natuurlijk ook zakelijk, hè? Ook op de werkvloer. Het is gewoon een veelgehoorde klacht die echt een direct gevolg kan zijn van die veranderende hormonen. En hoe dat nou komt, is best een ingewikkeld verhaal. Want het is niet direct zo van, oh, je oestradiol is wat lager dus. Of het is gewoon veel voor je lijf. Je oestradiol is inderdaad wat lager. Maar maakt ook vooral pieken en dalen. Hè? Die pieken en dalen is eigenlijk wat opvliegers bewerkstelligt. Ook je progesteron, een ander vrouwelijk hormoon, speelt hier een rol. Want dat is echt een rustbrenger. Ook eentje die ervoor zorgt dat je wat beter dan gemiddeld slaapt. Over het algemeen, dat geldt niet voor alle vrouwen. Dus het wordt allemaal wat hectischer. Wat minder rustig en bovendien ben je ook nog eens een keer gevoeliger voor stress. Kun je daar gewoon iets minder goed mee omgaan dan in het verleden. Dus ja, het wordt een soort chaos alom, zoals ik het ook vaak hoor in de praktijk. Ja, wat je dan ziet is dat wordt afgereageerd op degene die ons het meest nabij is. En het is vaak zo heftig dat het wordt afgereageerd op iedereen die zich in de buurt durft te wagen. Maar juist die partner, die heeft het hier wel een beetje van te verduren. Merk jij dat ook in de praktijk?
Ja, zeker wel. Eigenlijk meerdere facetten die jij benoemt, hè? Dus dat die emoties allemaal hoger zijn. Meestal hoor ik mensen weinig vertellen over dat ze ook veel blijer zijn. Nee. En dat komt omdat ze daar misschien ook niet voor naar mij komen. Herken jij dat wel? Dat ook de positieve dingen beter worden of hoger worden gevoeld?
Nee, zeker niet. Nee. Het zou wel zo kunnen zijn. Maar ja, dan is dat toch in een fase waar je dan inderdaad goed kijkt naar wat er nou gaande is en hoe je dat kunt aanpakken. Ja. Ja, want dat zei ik ook wel in de vorige podcast, toen het ging over seksualiteit. Ik vind dat hormonen zouden moeten worden aangevuld, zodra ze gaan dalen. Dat kan ook veilig, daar zitten ook geen bijwerkingen aan, mits het bio-identiek is, transdermaal, in ritme en laag gedoseerd. Alle onderzoeken liggen er. Maar het is zeker de moeite waard om naar te kijken. Wellicht is het niet voor iedereen geschikt of hebben vrouwen een medische achtergrond waardoor het wat ingewikkelder wordt. Zodra je dat kunt doen en je kunt kijken naar je eigen leefstijl, naar de manier waarop je in het leven staat, naar je voeding, ja, dan gaat er echt wel iets positiefs veranderen. En dan kan het een hele blije periode zijn. En dat ervaar ik ook zo en zie ik ook om me heen gebeuren natuurlijk. Maar met al deze klachten, fysiek, mentaal, emotioneel, ja, is het gewoon niet blij. En vindt niemand het ook echt blij. En inderdaad, relationeel verandert er ook wat. En dat maakt het leven echt wel vervelend en angstig en alsof de boel je ontglipt.
En dat vond ik dat je dat mooi uitlegde. Hè? Dus dat heb je dus op allerlei gebieden. Dus op het persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling, ontwikkeling in families, vriendschappen. Je kan dat dan overal tegenkomen. Maar het is net ook herkenbaar dat vooral mensen die misschien wat conflictvermijdend zijn of terughoudend zijn, dat dan niet op die momenten zelf uiten, maar ja, in de veiligheid van thuis. En dan komt de partner inderdaad wel heel wat tegen. En ik heb bij mij in de praktijk, hoor ik ook wel vaak van vrouwen dat ze zeggen, ja, ik heb het echt wel door. Hè? En dan zien ze ook wel gewoon dat hun reactie erover is. De gebeurtenis die is er en daar moeten we ook duidelijk over zijn. Het is niet zomaar dat ze uit hun plaats gaan. Maar ze zien wel dat de emotie gewoon groter is dan ja, eigenlijk misschien realistisch is. Het is heel lastig als mensen daar geen grip op ervaren. En gelukkig kan jij aan jouw kant helpen en gelukkig kan psychologie ook helpen. Mensen kunnen ook zichzelf helpen. Bijvoorbeeld in mijn boek Lief, ik heb je iets meer te melden, zien we dat Kobi echt elk hoofdstuk weer opnieuw zelfstandig onderzoek doet naar probleemverheldering, oplossingsmogelijkheden naar relatie. Dus elk hoofdstuk kun je specifiek leren over psychologie. Maar dat boek leert je vooral om zelf te onderzoeken en zelf te leven, vallen en op te staan. En ik zou dus ook podcastluisteraars uit willen nodigen, zoals dat ook in de praktijk doe, om steeds opnieuw te onderzoeken hoe je emoties kan reguleren. Hè? Wat werkte eerder al? Hoe kalmeer ik mezelf? Hoe heb ik mezelf in het verleden gekalmeerd? Een ander onderzoek bijvoorbeeld door uit te schrijven. In welke situaties zie je dan die emoties zo ontzettend stijgen? En wat hebben die situaties met elkaar gemeen? Vraag jezelf af wat je in je houding ten opzichte van deze situaties steeds opnieuw tegenkomt. Is er een gemene deler? Het zijn belangrijke stappen in cognitieve therapie. Al dat soort psychologische zelfonderzoeken kom je tegen in de praktijk van de psycholoog. Dat het tot nu toe zo is gegaan, dat je uit je plaats gaat, wil niet zeggen dat vanaf nu voor altijd moet.
Nee, dat ben ik natuurlijk helemaal met je eens. Ja, ook als je er biologisch naar kijkt niet. Mm-hmm. Wat ik me wel afvraag, als ik zo naar je luister, is het dan ook, is het niet zo dat er ook een bepaalde schade in een relatie ontstaat, doordat het wel een tijdje zo gegaan is? Of is dat toch wel terug te draaien? Want het is wel eens een beetje over de top natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat het daardoor ook wel eens echt over grenzen gaat, die daarvoor helemaal niet aangetipt werden. Ook in langdurige relaties. Dat er ineens gekke omstandigheden ontstaan hierdoor.
Ja, ja. Ja, en ik denk later in onze laatste aflevering, waarbij het vooral gaat over dat de partner zijn echtgenoot, vrouw, partner niet meer herkent. Hè, ze is niet meer dezelfde. Zal ik daar ook wel verder op ingaan. Maar voor nu het tipje van de sluier. Ja, ik denk dat het soms goed is om terug te kijken naar de gehele relatie. Hè? Wat je zelf ook zegt, van eerder werd er niet aan getipt aan die grens en nu wel. En als het dan later weer goed komt, als je het dan in zijn geheel kan zien, dan is die ene periode misschien wel echt veel te heftig en afgrijzelijk zelfs geweest. Maar dan is dat maar een geïsoleerde periode in een veel langere relatie. En zo'n blik daarop bijvoorbeeld kan helpen. De hypothese die jij doet, hè, dus dat het dan overgaat, maar is er dan niet voldoende schade, dan gaat het dan ook voor over. En dan kan er, als iemand een oprecht excuus kan maken, en dat houdt volgens mij in dat je tegen de ander ook kan zeggen, goh, ik zie wat het jou heeft gekost, niet alleen ik deed het daar en daarom, ik had allemaal goede redenen, maar nee, een excuus is volgens mij ook vertellen, goh, ik zie wat het jou heeft gedaan, ik zie dat ik jouw dingen heb afgenomen, dat ik jou heb aangedaan, ik heb daar spijt van. Dat kan helpen. Maar ja, wat ik vind dat allemaal kan helpen, is misschien niet precies hoe een partner er tegenaan kijkt. En het kan net zomaar gebeuren dat het te veel, te ver, te vaak erover gaat. En het kan zowel zijn in grensoverschrijdend gedrag als bijvoorbeeld het gevoel van de man, ja, er niet meer belangrijk te zijn of er niet meer toe te doen, waardoor dat de liefde gewoon afsterft.
Het is eigenlijk best wel een negatief verhaal dit, hè? Want ja, in principe zeggen we nu, dit is ook wel de periode waarin soms ineens heel pijnlijk duidelijk wordt dat de relatie niet meer werkt. Hè? En zeker in de milde gevallen of in de voor mij simpele gevallen waar een vrouw tegen mij zegt, ja, ik herken mezelf niet meer en ik merk gewoon dat ik veel te kort door de bocht ben en ik heb een kort lontje en ik zit er bovenop en ik... En haar verdriet en tranen hier laat zien daarover. En echt zegt, nou, zo was ik echt niet, of zo ben ik echt niet, of zo wil ik ook niet zijn. Ja, dat zijn voor mij allemaal signalen dat het hier echt gaat om een gevolg van, hè, als allerlei andere signalen uiteraard ook kloppen, mm-hmm. dat we hier kijken naar de overgang en klachten die daarmee te maken hebben. Zeker als het dan op korte termijn zich herstelt, maar... Ja, die hele interactie tussen twee partners heeft ook natuurlijk alles te maken met je eigen achtergrond en je eigen trauma en je eigen persoonlijke ontwikkeling en de interactie tussen die twee en alles wat er mogelijk eerder heeft gespeeld. En dat gaat echt heel ver voorbij hormonale balans, want daar hebben we het dan helemaal niet meer over. Dus hier is mijn aandeel, maar een heel klein stukje, zeg maar.
Ja, een klein stukje, maar inderdaad soms met grote gevolgen en met veel emotie erbij.
Ja,
ja, ja. En alle beetjes helpen.
Ja, ja, absoluut. Ja.
Ja, en ik denk inderdaad wat je zegt, het kan heel erg bergafwaarts gaan. Het kan gelukkig ook bergopwaarts weer terug. Ja, dus in die zin heb ik ook altijd wel hoop in goede afloop.
Over psychologie.
En net sorteerde ik al een beetje voort, hè, op... Dus dat die emoties heel erg groot kunnen zijn, maar dat het soms ook gewoon heel, heel klein kan. Of ja, heel klein, heel genuanceerd kan zijn. En dan sorteer ik eigenlijk al voort op geen energie, geen interesse. Kun je meer over het fysieke aspect daarvan vertellen?
Het geen interesse meer hebben of geen energie om je te verdiepen in de ander, dat is best een klacht die ik regelmatig hoor, hè, die ik tegenkom. En hormonaal is hij wat minder goed te verklaren. Dus ik denk dat hier wat meer aan de hand is. Kijk, wat hormonaal wel te verklaren is dat wanneer je oestradiol daalt. Maar oestradiol is een vrouwelijk hormoon en zorgt heel erg voor het zorgen voor de ander. Voor dienstbaarheid, voor liefde naar een kind, voor ja, zachtheid, verbinding. Oestradiol in een vrouw is vele malen, vele, vele, vele malen hoger. En tijdens een zwangerschap, bijvoorbeeld, gaat dat nog eens 10 keer in het kwadraat omhoog. En dat is ook nodig. Het is niet alleen nodig om... Hè, ik gaf in de vorige podcast, meen ik al aan, dat oestradiol zorgt voor zachtheid en voor bevochtiging. En, hè, dus het is nodig voor de zwangerschap en voor de bevalling... En voor de periode daarna ook vooral, want die oestradiol is wel die zorg voor dat kind. Kan natuurlijk niet zo zijn dat je denkt, hey, vanavond is er een leuke band in de kroeg, laat ik daar eens naartoe gaan en je vergeet dat je een kind had. Dus je hebt heel erg die zorg en die aandacht nodig. Daar zou ik dan kunnen verklaren dat die aandacht eraan gaat ontbreken op het moment dat je al wat verder in die overgang zit. In ieder geval de aandacht voor je partner. In ieder geval als het gaat om zorg voor anderen of om zachtheid. Maar dat vind je eigenlijk niet zo heel erg terug in wetenschappelijke stukken of onderbouwing. Dit is meer een beetje common sense. Je hoofd gebruiken en dingen aan elkaar knopen. En zelf tot conclusies komen waar dat aan zou kunnen liggen. Vrouwen hebben ook vaak wel zoiets van, ik ga nu eens even voor mezelf zorgen. Ik ben nu op een leeftijd aangekomen of ik word nu geconfronteerd met grote veranderingen. Hoeveel jaar heb ik nog en wat ga ik voor mezelf doen? En dat is niet altijd per se zo nodig, hè? Want we hebben nog heel wat jaren over het algemeen. En dat geldt helaas niet voor iedereen natuurlijk, maar de levensverwachting voor vrouwen ligt echt rond de 90. Wordt hier en daar een beetje aangepast natuurlijk elk jaar. Dus na die overgang, een heleboel hebben het geluk dat ze nog heel wat jaren hebben. En die wil je ook graag zo goed mogelijk doorbrengen. Dus het is in mijn beleving wel heel goed om je te verdiepen in hoe het nou zit met die vrouwelijke hormonen. En niet alleen vanwege het feit dat je de interesse in je eigen partner verliest. Alhoewel dat natuurlijk grote gevolgen kan hebben ook voor de rest van je leven. Hè? Want als je die interesse op iets anders gaat richten, dan gooi je misschien wel iets weg wat de
moeite waard is.
Absoluut de moeite waard is, ja.
En als ik jou goed beluister, dan zeg je, je hoort deze klacht voornamelijk in de eerste instantie, voordat je erbij spreken wetenschappelijke onderzoeken over leest. Maar je kan hem wel goed plaatsen, zowel in wat je ziet dat er biologisch gebeurt, als je common sense. En als je gewoon kijkt naar het leven en levensontwikkeling, levensloop.
Ja, en ook waar het hormoon oestradiol voor staat. En dat hij juist, hij daalt zo'n 50-60% in de overgang. Progesteron daalt nog veel meer hoor, 90-95%. Dus je raakt echt meer dan de helft van je oestradiol kwijt. En dat betekent gewoon dat een heleboel taken moeten worden uitgezien. Je lijf kan met hoeveel het oestradiol die overblijft niet alles doen wat het moet doen. Wij zijn het enige wandelende zoogdier op aarde wat haar eigen hormonen overleeft. Dus dat zegt, evolutionair zegt dat wel iets. Hè? Je kan wel zeggen het is een natuurlijk iets en het moet zo zijn. Ja, persoonlijk bestrijd ik dat dus met heel mijn hart. Want ik denk helemaal niet dat het zo moet zijn. En 150 jaar geleden was het toch niet aan de orde. Want toen was de gemiddelde leeftijd voor vrouwen geen 90, maar 50. Dus er verandert wel iets in de loop der tijd. Ja, en dat interesseverlies en misschien ook wel een beetje op een andere manier in het leven gaan staan. Als je niet natuurlijk gebruik maakt van bio-identieke hormonen en jezelf in balans probeert te brengen en te houden. Liefst met hulp van iemand die daar heel veel verstand van heeft. Dan is het niet gek dat er echt een karakterverandering ontstaat. Want hormonen en neurotransmitters die daar zo mee samenwerken, zijn niet de enige twee systemen, maar die hebben wel degelijk een ongelooflijke invloed op ons. Denk maar aan het moment dat je na een crashdieet, wat bijna elke vrouw wel eens een keer gedaan heeft, of het weigeren van een taartje, terwijl je er eigenlijk zo zin in had, toch voor gaas gaat. Zo sterk zijn die hormonen, die bepalen veel meer dan wij in de gaten hebben. Mm-hmm. En dan gaat het in dit geval over voeding en voeding weerstaan misschien wel. Maar die kracht van die hormonen is net zo sterk als het gaat om hoe we in het leven staan en hoe we denken over onszelf en mm-hmm. over situaties om ons heen.
Het is wel inspirerend dat je dat zegt, want ik denk dat wij in de psychologie geneigd zijn om te kijken van oké, welke keuzevrijheid heb je, waar heb je invloed op, wat behoort tot je mogelijkheden. Dus wij kijken vooral oplossingsgericht daarna, maar ik versta wel dat je zegt, daar zitten grenzen aan.
Ik weet niet, ik denk Mirella dat als je inderdaad, jij werkt misschien met, alles wat je denkt hoeft niet per se waar te zijn. Of er is een ingeving of een gedachte, maar als je daar kritisch naar kijkt, moet je wat met die gedachte. Mm-hmm. Hè? Dat is vast iets wat jij herkent, of ja. Niet. Maar dat geldt ook voor hormonen natuurlijk. Op het moment dat een hormoon jou stuurt in een bepaalde richting, of jou stuurt in een bepaalde emotie, Je bent als een soort bal in een woeste oceaan, word je heen en weer geslingerd als je geen idee hebt wat er aan de hand is. Maar op het moment dat je begrijpt van, joh, dit zijn mijn hormonen die dit doen, dan kun je ook bijsturen. En dat kun je met leefstijl en voeding en op alle mogelijke manieren. Maar ook gewoon, hier geldt hetzelfde voor, van moet ik deze gedachte geloven? Moet ik daarop acteren? Of kan ik hem gewoon voorbij laten gaan als gedachte waar ik niet per se iets mee moet? Zo kun je natuurlijk ook naar een impuls vanuit hormonen kijken. Uiteindelijk, grootste deel wat bepaalt mag dan wel onbewust zijn. Maar het hele mooie gegeven dat wij als mensen hebben is dat we toch een bewuste... Een bewustzijn, sorry, hebben en dat we van daaruit beslissingen kunnen nemen. Mm-hmm. Ben ik warrig nu?
Nee, helemaal niet. Nee. Oh. Nee, dan denk ik inderdaad aan die klassieke ijsberg. Misschien dat de luisteraars die ook wel kennen. Hè? Dus dat in het idee van de ijsberg is dat het puntje wat we zien boven het zeespiegel is zoveel kleiner dan hetgeen wat er allemaal onder zit. En zo zou je net ook kunnen zeggen dat er onbewust heel veel speelt. En daar moet ik aan denken als ik jou hoor, dus dat je misschien heel veel ingegeven kan worden in je biologie, in je hormonen, maar natuurlijk ook allerlei andere psychologische processen. Maar we hebben natuurlijk dat bewustzijn, dat hebben we ook. En dat kan soms de redding wezen of toch wel inderdaad redden, denk ik. Ja.
Jawel, toch? Want als je merkt dat je de interesse verliest in je partner. Je merkt gewoon, hij komt thuis uit zijn werk en je denkt, dan heb je hem weer of zo. Of je merkt gewoon, je schrikt van het feit dat je eigenlijk niet zo geïnteresseerd bent in zijn verhalen. En dat er wat aan het veranderen is. Mm. Als je natuurlijk weet waar dat vandaan komt. En dat dat simpelweg een hormonaal dingetje zou kunnen zijn. Ja, ik denk dat het daardoor minder macht heeft. Dat het je daardoor minder in zijn klauwen heeft. Want het is niet een probleem om even tijdelijk wat minder interesse te hebben. Ik denk dat het een groter probleem is als je daar gedachten aan gaat hangen.
Nou, precies.
En dat die gedachten uiteindelijk acties worden.
Ja, nou precies. Want in mijn praktijk kom ik niet veel tegen... Dat mensen dat zeggen, ook ik heb niet zoveel interesse in mijn partner. De vrouwen dat zeggen. Wat ik wel hoor is andersom. Dus dat de partner merkt van, jeetje, ik ben er kwijt aan het raken. Ze lijkt mij niet meer zo belangrijk te vinden. Hoe ze vroeger naar me luisterde of om mijn grapjes lachte of me aan wilde raken, dat is weg. Dus ik hoor het vooral van de partner. En van de vrouwen hoor ik het met inderdaad die gedachtes... over het verlies van interesse wat jij nu net vertelt. Hè? Dus dat ze denken, dan zal ik wel niet meer van hem houden. Of dan is onze relatie slecht. Of dan is ineens die collega op mijn werk wel heel interessant, zeg. Dus dat er allerlei vervolgstappen of vervolggedachten komen. En dat daar last van komt.
Nou, maar dit is dus heel interessant. Want gebrek aan interesse is waarschijnlijk ook niet iets wat heel gemakkelijk benoemd wordt. Nee. In welk cognitief proces dan ook. Is dat misschien een heel groot en een beetje vaag vaag begrip?
Misschien zelfs in je eigen ijsberg al. Hè? Dus dat je het niet eens voor jezelf aan het oppervlak krijgt. Dat aan de hand is.
Ja, het is niet alleen die partner. Hè?
Nee,
het is ook de kinderen. Het is ook het huis. En het is ook hoe ik eruit zie. En het is ook mijn werk. Waar ik eigenlijk geen zak meer aan vind. En...
Hey, terwijl we onze podcast aan het voorbereiden waren. Besefte ik mezelf dat de contextuele therapie hier ook wat interessants over zegt. Hè? Dus in geen interesse of geen energie meer kunnen opbrengen voor je partner. Of voor andere mensen. Daarin leert contextuele therapie dat wat je niet in je hebt. Dat je dat inderdaad ook niet kan geven. Of toch in elk geval niet kan geven. Zonder dat het ten koste gaat van jezelf. Of van de relatie. Als je geen interesse of energie meer hebt, waar haal je dat dan vandaan voor je dierbare? Je lief kan opmerken dat hij zich minder geliefd voelt. Ik denk dat misschien luisteraars van deze podcast zichzelf eens kunnen afvragen, goh, wat heb je wel in je om te geven? Dat jouw lief ook graag van jou ontvangt. En in de contextuele therapie noemen ze dat passend geven. Dus dan zijn gever en ontvanger en relatie groeien alle drie door die investering. En met dat belangrijke begrip passend geven kun je een leven lang stoeien hoor. Omdat het steeds opnieuw om balans vraagt. Dus probeer gewoon eens voor de gein de komende dagen wat bezig te zijn met die vraag. Wat heb ik in me om te geven dat mijn lief graag voor mij ontvangt? En misschien als je peinst over die vraag, lieve luisteraar en lieve Regine, dan kun je er ook over spreken met je lief. En communiceren is ook zo belangrijk. Jullie hebben vast veel meer te melden over dit onderwerp. Dus ik hoop dat mensen alom hierover gaan nadenken en over gaan kletsen.
Goed, want zo kun je ook weer iets in gang zetten, begrijp ik.
Ja, precies. Ja, ja. Ja.
Over psychologie.
Opvliegers en nachtzweten als belangrijkste fysieke klacht die ervoor zorgt dat er intimiteit verdwijnt en dat er wrijvingen in een relatie ontstaan. Opvliegers houden je uit je slaap. Die heb je eigenlijk, als je ze overdag hebt, ook altijd 's nachts. En slaap is wel zo'n beetje de basis voor alle welzijn overdag. En als die wordt verstoord, dan gaat dat op een gegeven moment zijn tol eisen. Dus ja, dan kom je weer bij vermoeidheid. En het is een beetje een negatieve spiraal. Mm. Bij 's avonds in slaap vallen. En dat is dan vaak het moment waarop de relatie met je partner wat vorm zou kunnen krijgen. Hè? Vaak zijn er nog kinderen of pubers thuis als er sprake is van kinderen. Dus dat is een lastige. Nou, zo'n opvlieger die niet iedereen die in de overgang terechtkomt heeft last van opvliegers, maar toch altijd nog zo'n 80%. Vaak ook niet de eerste jaren. Hè? Dus vanaf je 40ste is niet zo aan de orde. Dit gaat echt wat verder richting dat menopauze moment. Mm. Dat die opvliegers gaan ontstaan. In het algemeen, hè? Dat geldt niet voor iedereen. Als ze lichtjes zijn, nou, dan zijn ze toch altijd nog irritant. Zeker als ze de kop opsteken midden in een ontmoeting met vrienden. Of midden in een vrijpartij. Of gewoon 's avonds op de bank. Speelt ook op de werkvloer natuurlijk, waardoor je toch een bepaalde stress daarover mee naar huis neemt. Dus reden genoeg. Maar puur het fysieke deel van die opvliegers thuis, ja, dat zorgt echt wel voor wat problemen. Vrouwen die slecht slapen, mannen die slecht slapen doordat hun vrouw slecht slaapt, vrouwen die apart gaan slapen omdat ze met zulke erge opvliegers en last heeft van nachtzweten, waardoor ze 's nachts met badlakens in de weer moet. Hè? Want zo'n bed wat heel nat wordt van het zweten heeft ook de neiging om daarna af te koelen. Ja, lig je dus in een koud, klam bed. Dus dat is een reden die voor veel irritatie en verwijdering zorgt. Ik hoor echt vaak dat vrouwen 's nachts apart slapen. Nou, intimiteit gaat daardoor verloren. En je krijgt natuurlijk een situatie die niet bijdraagt aan op een ontspannen, rustige manier met elkaar omgaan.
Nee, op dat gedachtespoor zat ik ook al, Regine. Dat voor vele mensen dat samen in bed liggen bij het slapen gaan of tijdens of na het slapen zo'n belangrijke relationele vorm van intimiteit is. Terwijl ik naar je aan het luisteren was, dacht ik, oh, er zijn natuurlijk meerdere facetten ook in psychologie bij die opvliegers. Maar ik ben ook meteen gedoken op het apart slapen, omdat ik denk dat dat voor veel mensen heel heftig voelt. En niet alleen inderdaad met als het met opvliegers gaat, maar bijvoorbeeld ook met snurkende partner of woelende partner. Omdat ze elkaar niet meer kunnen velen. Op het moment van dat apart slapen, dat is toch wel intens voor veel mensen. En ik denk, we hebben het gehad over oké, wat kun je wel doen? Dat de psychologie vaak op zoek gaat naar wat is er wel nog of wat is er wel mogelijk, hè, de passend geven. Ik denk dat het gaat over zoeken naar manieren om zo lang mogelijk slapend in bed te blijven of om anders tijdens het ontwaken ook voor bij elkaar te kruipen of andere intieme rituelen te gaan koesteren. Dus stel je voor, je kan dat niet meer in bed met samen slapen. Dan kunnen het ook andere vaste momenten zijn waarop je contact maakt, verbinding maakt met hart en ziel, maar zeker ook wel fysiek, zeker ook lichamelijk. Dus ook als je druk bent, ook als je boos bent, ook als je de pan uitzweet, op welke momenten kun je wel lichamelijk contact maken en fijn lichamelijk contact maken. Voor veel mensen is dat gewoon de kus als je weggaat, of de kus voor het slapen gaan. De knuffel, de tik tegen de billen, even lekker lepeltje. En ik denk hoe meer mensen dat zo'n ritueel contactmoment vast kunnen stellen bij gebeurtenissen of tijden van de dag, hoe langer je ze ook vast kan houden. En als het niet meer kan bij het inslaap gaan of bij het ontwaken, kun je het dan zo snel mogelijk voor het ontwaken weer of zo lang mogelijk voor het slapen gaan, toch momentjes inbouwen. En ik merk, het is wederom jammer dat mensen me niet kunnen zien, maar als ik hierover praat, ik ook echt begin te glimlachen. Dat als ik nadenk over mij en mijn lief, al is het maar even toet op de neus, of is het een IT kom home, twee vingertjes, pinkjes zweet, het kan soms speels zijn en klein zijn, maar zo belangrijk. Daar leeft de mens van op.
Ja.
Leeft de relatie van op.
Ja, dan moet je elkaar dus wel kunnen vinden ook, hè? Dwars door alles heen. En dat is natuurlijk wel... daar ligt iets anders aan ten grondslag dan... Ik weet het niet. Ik zit na te denken. Ja, het is niet dat ik niet uit mijn woorden kom, maar ik zit na te denken van... Mm-hmm. Moet een relatie dan zo goed zijn dat hij dit kan opvangen... Ik gun natuurlijk iedereen dat je dit een beetje samen kunt doen. Maar de realiteit is dat het niet echt aan de orde is in de meeste gevallen. Soms wel hoor, soms wel. Maar vaak ook niet.
Nee, dat herken ik als ik dit ook vertel tegen sommige koppels. Die gaan ervan opleveren, die beginnen net als ik te stralen. Andere koppels zie ik timide worden, blokkeren. Net zolang dat de dapperste van de twee durft te zeggen, wij herkennen niet wat jij zegt.
Oh echt?
En dan, ja. En dan besef ik mezelf inderdaad dat ik een te grote stap heb gemaakt. Dus dat ik stapjes terug moet doen.
Ja, om het behapbaar te houden voor
ze. Ja, precies. En ik ben wel een optimist die gelooft van die E.T. come home aanraking te groot is, dat er altijd een kleinere stap mogelijk is.
Ja. Ja, dat denk ik ook. Ja, zeker als de wens en de wil er is aan twee kanten.
Ja, over psychologie.
Nou, even puur fysiek. Je kunt die opvliegers en het nachtzweten. Hè. Wederom geldt dat ik vind dat de inzet van bio-identieke hormonen transdermaal in ritme op zijn plaats is. Maar je kunt wel degelijk opvliegers en nachtzweten een klein beetje ondervangen door niet de dingen te doen die opvliegers erger maken. Een opvlieger is een acute daling van je oestradiol, hè, want hij piekt en daalt. Hij in grote lijnen daalt hij gedurende jaren, maar gedurende de dag piekt en daalt hij de hele tijd. Bij sommige vrouwen zijn die pieken en dalen heftiger dan bij anderen. Vandaar dat sommige vrouwen zeer heftige opvliegers hebben tot minimaal een kwartier tot 30 seconden en 30 keer per dag tot 2 keer per dag of helemaal niet. Dat heeft daarmee te maken.
Mm-hmm.
Hoe dat komt, daar heb ik toevallig een paar dagen geleden een filmpje over opgenomen. Opvliegers, wat is dat nou? Wat zijn ze nou echt?
Mm.
Want ze zijn iets heel anders... dan de meeste mensen denken. Er is namelijk helemaal niks kapot of in de war. Het is gewoon een evolutionair principe. Het feit is wel dat als je oestradiol minder piekt en daalt, ook je opvliegers minder heftig worden. En wat laat nou je oestradiolniveau heel erg heen en weer gaan? Het nuttigen van heel veel suiker of heel veel alcohol, pittig voedsel. Of te weinig eten, lees crashdieet of overdag gewoon maaltijden overslaan. Of juist overeten, dus zwaar tafelen met allerlei gangen tot laat in de avond. En dan zijn er nog leefstijlelementen zoals een slaaptekort, wat je opvliegers erger maakt. Het is wel een beetje dubbelop, hè? Want je opvliegers zorgen ervoor dat je slaaptekort hebt. En dat slaaptekort maakt ze vervolgens erger. Dus dat is wel een beetje een nare neerwaartse spiraal waar je hulp voor zou kunnen inroepen. Want ik snap dat je daar zelf niet meer helemaal uit kunt komen. Maar ook extreme warmte. Hè? Op vakantie gaan naar een hete bestemming. Soms zelfs de sauna of lang in een bad liggen. Dat kan het triggeren. Zware fysieke inspanning. Beetje fysieke inspanning wil je er graag in houden. Zeker stress. Stress aan de overgang is een hele slechte combinatie. En zaken als hormoonverstorende stoffen. En hormoonverstorende stoffen, ja, dat is eigenlijk weer een podcast op zich. Maar goed, als je dat googelt of je leest daarover in mijn boek, dan kom je er vrij snel achter wat dat zoal zou kunnen zijn. Gezonde voeding. Zonder al te veel toevoegingen, dan ga je heel veel hormoonverstorende stoffen uit de weg. En er zijn nog een heleboel andere manieren. Dat helpt allemaal om die pieken en die dalen wat te temperen. Waardoor het in ieder geval mogelijk een stukje minder erg wordt. Helemaal van de opvliegers af zijn, dat kan ook. Maar ja, dan moet je dus wel zorgen dat je hormonale niveau weer in balans komt.
Duidelijk, ja. En dus kunnen mensen zelf kiezen tot hoever ze willen gaan en bij welke behandeling ze zich senang voelen.
Ja, inderdaad. Ja. Ja. Over psychologie. Nou, depressie heeft de naam om heel erg gerelateerd te zijn aan serotonine natuurlijk. En gedeeltelijk is dat ook wel zo. Gedeeltelijk is het wel zo dat je wat somber en wat zwaar en wat minder gelukkig gaat voelen als je serotonine heel erg aan de lage kant is. Serotonine is ook nog eens de voorloper van melatonine. Hè? Dus melatonine, het inslaaphormoon, wordt uit serotonine gemaakt. Dus zo zie je ook dat het niet zo heel erg raar is dat dit twee belangrijke klachten zijn die in de overgang heel veel voorkomen. Serotonine en de aanmaak daarvan is namelijk weer heel erg verbonden met je vrouwelijke hormonen die juist zo aan het dalen zijn. Mm. Dus het hoort allemaal een beetje bij elkaar. Ja, je kunt je serotonine positief beïnvloeden door hormoonbalanstherapie. Dus wederom die bioidentieke hormonen. Maar ook door het nemen van een supplement 5-HTP. Daarnaast gaan hier ook wel andere dingen een rol spelen. Namelijk je vitamine D-niveau. Want dat loopt ook vaak terug, sowieso natuurlijk in de winter. Mm-hmm. Maar de aanmaak van vitamine D, wat ook een prohormoon is, uit zonlicht in je lichaam, loopt wel terug vanaf je 45ste. En ook vitamine D, dat is niet zo raar om dat te horen, denk ik, is heel erg verbonden met een gevoel van je goed voelen. Kijk, wat de zon met ons doet en wat een zomervakantie met ons doet. Dus het heeft zin om hier naar wat supplementen te gaan kijken. Hm. En als dat niet helpt, dan heeft het soms zin om je huisarts eens te vragen om een bloedtest te doen en te kijken hoe het met bepaalde andere B-vitamine, magnesium, ijzer, hoe het daarmee gesteld is. Maar zeker zo, hè, somberte en depressiviteit wellicht. Nou, ik vind dat je echt moet zoeken naar wat de oorzaak zou kunnen zijn. Zeker zoals ik al zei, ja, oestradiol en progesteron en testosteron spelen daar altijd een rol als je in de overgang zit. Maar er kunnen zeker andere zaken spelen, want dit is natuurlijk een hele brede. Dus het is goed om ja, als het gaat om de fysieke oorzaken, om daar wat dingen uit te sluiten. Ja, en daarna kom je dan op jouw terrein, uiteraard.
Ik vind het mooi, Regine, hoe je dit van allerlei perspectieven bekijkt, zeg maar. Van allerlei terreinen, dat je ook zegt, daar hangt zoveel mee samen. Er zijn ook dingen uit te sluiten. Het is niet één maat die ieder past. En het moment dat iemand die klacht ervaart, wil ook niet zeggen dat er maar één weg is. Maar het is zo ontzettend naar om, om somber en verdrietig te zijn, om, depressief te voelen en zo onduidelijk verdrietig. Het is al erg zat, maar ze zorgen denk ik ook nog wel eens dat ze ons in een grijze mist omhullen. En door die mist raken we gesepareerd van onszelf, van onze omgeving, die zo belangrijk is voor vreugd, en onze passies. Vaak zorgen depressie en verdriet ervoor dat we passief worden. En ik denk verbinding, dus dat die mist opklaart, dat is het medicijn. Daarom is het zo belangrijk om denk ik eerst stil te staan bij jezelf en bij je depressie. En jezelf en je depressie van dit moment te leren kennen. Om daarna te leren spreken over verdriet en depressie. Dat is een hele kunst. En het is niet raar om daar tijdelijk even hulp bij te vragen. En die hulp kun je misschien vinden in Kobi, hoofdpersonage van Lief, ik heb je iets meer te melden. Want ook zij kampt vaak met te veel gevoel en te weinig vermogen om dat te uiten. Maar als je zo in die mist zit, dan is misschien een boek te weinig hulp. En misschien moet je dan ook eens inderdaad met een goede psycholoog leren stilstaan of spreken. En als een psycholoog nog een stap te ver voor je is, bel of chat dan vooral eens met de luisterlijn. Waar heel veel medewerkers echt de tijd hebben om als een soort van vuurtorentje een licht te laten schijnen en door de mist op zoek te gaan naar jou.
Over psychologie. Dan zijn we alweer bij de laatste die we hadden genoteerd, die jij had genoteerd. En dat is concentratieverlies als klacht vanaf je 40ste.
Mm-hmm.
Nou, het is inderdaad ook een herkenbare die heel vaak voorkomt. Wordt ook wel anders genoemd dan nu en dan. Hè? Focusverlies, concentratieverlies, gedachten die alle kanten opgaan. Ik denk dat een van de oorzaken ook natuurlijk wel die vermoeidheid is. Als je slecht slaapt, je bent moe, er is van alles gaande in je lijf. Dingen in je leven gaan waarschijnlijk niet meer zoals je wil, want dat zie je, hè? Er beginnen dingen te veranderen. Ja, dat slokt je op, daar ga je zorgen over maken en dan ben je niet meer zo gefocust. Dus dat is een duidelijke. Maar focusverlies en concentratieverlies is ook een hele duidelijke klacht die heel erg duidelijk bij de overgang hoort. Dat zie je natuurlijk ook wel bij, onze ouders die dan in het postmenopausaal zijn, hè? Dus die wat ouder worden. Ja, dan vinden we dat ze allemaal maar wat rommeliger worden en ze raken dingen kwijt en ze vertellen 3 keer hetzelfde. En ik ben heel mild. Mijn ouders leven helaas niet meer. En misschien was ik vroeger ook niet zo mild. Maar ik ben heel mild, want ik realiseer me dat zij zich ook nog gewoon jong voelen. En dat het helemaal niet zo fijn is dat ze daar worden aangesproken. En dat dit een hormonaal gegeven is. Dat zij dus ook de hormoontjes missen, mannen en vrouwen, om die focus en die scherpte erin te houden. En dan kun je nog zoveel kruiswoordpuzzels maken en goede shows op tv kijken met quizvragen om een beetje je brein aan de gang te houden. Maar feit is wel dat hormonen daar een belangrijke invloed op hebben. Hormonen en ook weer die neurotransmitters. En ik heb het altijd maar over deze twee alsof andere systemen er niet toe zouden doen, maar dat is natuurlijk wel aan de orde. Maar dat acute focus- en concentratieverlies, wat op je 42ste of op je 44ste nog fantastisch was en op je 46ste ineens dusdanig aan de hand is dat je daardoor niet meer je baan kunt uitvoeren of ongelukken bijna maakt. Nou, dat geeft heel duidelijk aan hoezeer je hormonen en zijdelings dus die neurotransmitters daar mee te maken hebben. Ja. De oplossing weet je nu ongeveer wel van mij als ik hem puur biologisch benader. Het is wel zo dat het handig is bij dit soort klachten, hè, om altijd even persoonlijk met iemand te kijken van wat is er in jouw situatie aan de hand. Want je zou kunnen gaan denken, zo aan het einde van de tweede podcast, Dat het inderdaad, ik hoorde het jou er straks al zeggen, one size fits all. Jij zei het in het Nederlands, is, maar dat is het natuurlijk nooit. Het is niet zo dat er een capsuletje of een tubetje is wat voor iedereen het gewenste effect heeft. Want elk lijf is anders, ieder mens is een uniek persoon. Dus zelfs als je naar de stofjes kijkt en kijkt wat er biologisch aan de hand is, dan geldt voor iedereen toch net even een andere oplossing. En bovendien wil je ook hier allerlei dingen uitsluiten. Dus persoonlijke ondersteuning blijft daarin belangrijk. En het is zeker niet zo dat we met z'n allen hetzelfde kunnen doen. Dat is nou precies iets wat steeds meer blijkt wat juist niet aan de hand is. Dat er qua medicatie bijvoorbeeld altijd maar vanuit is gegaan dat mannen en vrouwen gelijk zijn en dat elk mens hetzelfde nodig heeft. Hoe lang, kort, dik, dun, vrouw, man, actief of niet actief. En voor vrouwen komt daar nog eens bij in welke fase van je cyclus je zit als je nog vruchtbaar bent. Dat heeft allemaal effect. Dus ook hier geldt dat het niet één oplossing is die voor iedereen hetzelfde is.
Nee. En ik denk dat dit ook een goed punt is, Regine, om aan te halen wat je in je boek ook heel goed doet. Dat als mensen nu, al dan niet met hun concentratieverlies, inzoomen op ik heb dit stukje gehoord, dus dan ga ik even naar de kruidvat en dan haal ik dat wel. Dit is zo uniek van jou, er is inderdaad niet één medicijn bij de kruidvat of bij de apotheek zelf te halen. Het is gewoon heel goed om om naar een deskundige toe te gaan en even het geheel uit te lezen. Heb ik dat goed begrepen?
Ja, zeker. Ja. Dat is absoluut aan de orde. Sowieso vind ik dat je niet zomaar even naar welke winkel dan ook zou moeten gaan om even een supplementje te halen, omdat er een mooie kreet op de verpakking staat. Neem je dat supplement wel op? Is je lichaam daar wel toe in staat? Wat zit er nou echt in? Wat zit er aan toevoegingen in? In het beste geval maak je hele dure poep. En in het slechtste geval heb je eerder last van wat je aan het slikken bent dan dat het wat voor je doet. We zijn daar wel makkelijk in met z'n allen. Hè? Oplossing in een potje. Nou, het staat op de verpakking.
Zal wel waar zijn.
Stop er maar in. En dat vind ik, ik vind dat eigenlijk wel eens ongelooflijk dat dat zo is. Dat daar zo'n booming business in is. En dat we zo graag een oplossing willen voor onze klachten. Dat we daar toch een stapje overslaan, zeg maar. Namelijk begeleiding inderdaad. En goed nadenken of het wel echt zo is. Of het wel helpt.
En dat geloof ik wel hoor. En daarom kan ik er ook wel mild naar kijken. Dat mensen gewoon heel snel, heel graag ergens van af willen.
Ja.
Even kort in de bocht steken.
Ja.
Met gevolgen.
Ja, met gevolgen. Ja, en dit laatste onderwerp is focusverlies. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat je dus... Toch, we hebben het toch over focusverlies. Ik zie jou mij zo aankijken dat ik denk...
Dit was mijn geïnteresseerde blik.
Dat ik denk, maar juist als het allemaal een beetje chaotisch wordt en je kunt je niet meer concentreren en dingen ontglippen je, ja, dan is het ergens ook wel logisch dat je heel graag een oplossing in de vorm van een pilletje wil. Ja, en in de relationele sfeer dan.
Ja, want ik had hem inderdaad, toen we gingen voorbereiden, een podcast met een titel, omdat we elkaar de laatste tijd zo moeilijk kunnen begrijpen, dacht ik, wat is er nodig voor begrip, hè? Communicatievaardigheden, empathie, natuurlijk dan het inleven en het gebrek aan energie of het gebrek aan interesse hebben daarom ook aangestipt. Maar ik vond concentratieverlies daar ook echt een belangrijke en net andere klacht die je relatie kan verarmen. En ik denk concentratieverlies zorgt ervoor dat je niet meer goed kan concentreren op je lief. En zonder die concentratie is een empathische en verbindende reactie ook ver te zoeken. Ik moest denken aan een kinderboek, notabene. En dat heet Lotte, zit je nu alweer te dromen? Dat is geschreven door Rietzler. In dat boek wordt kinderen aangeleerd, kinderen met ADD of ADHD, hoe ze hun wolvenblik kunnen gebruiken. Hè. Lotte is een haas en ze heeft allemaal vrienden in het dierenbos. En dus leert zij een wolvenblik aan, waardoor ze kinderen zich leren focussen. Maar ik vind het fantastisch om juist uit zo'n kinderboek psychologie te leren, want... Ja, om psychologie goed op een kinderniveau uit te leggen, moet je het op hoog niveau heel goed begrijpen. En het wordt dan heel kernachtig wordt het uitgelegd met metaforen waar ik ontzettend van hou. Maar wacht, over focus gesproken. Het ging over concentratieverlies. En dus je concentratieverlies op je lief en op zijn of haar beslommeringen. Ik denk dat het goed is om te realiseren ook dat het een mindset is en een bewuste keuze vraagt. Als je snel concentratieverlies ervaart. Dus net zoals Lotte dat in haar boek leest. Om je wolvenblik aan te zetten. Je te focussen. Bewust en ook wel een korte tijd op je lief. Hè. Dus als je weet van jezelf. Ik heb concentratiemoeilijkheden. Moet je ook niet overvragen. Je kan dan niet zeggen. Ik ga me nu een uur concentreren op mijn lief. En als er zijn of haar beslommeringen. Nee, je zet dat aan en je zet dat uit. En je zet je concentratie weer aan, een bewuste keuze. Nu ga ik me concentreren op mijn lief. En je zet het weer uit. En ik denk dat het van belang is om dan ook je lief hierover te informeren. Dat je dat wil gaan doen. Hè. Dus een korte moment van echte concentratie. Om daarna weer lekker vlinders achterna te gaan. En wolkjes. En het weer helemaal te verliezen. En misschien ook inderdaad, waar we het al eerder over hebben gehad. Dat kennis zo belangrijk is om je lief te informeren. Ik merk gewoon dat ik me niet altijd kan concentreren op je. Ik wil daar gaan proberen aan en uit te zetten. En misschien weet je ook wat voor hulp je daarbij nodig hebt. Hè? Bijvoorbeeld dat je aan je schat vraagt van niet meer als ik met iets bezig ben. Of als je me iets belangrijks wil vertellen, raak me even aan op mijn schouder. Want dan weet ik, oh ja, concentratie. Nou ja, en bij heel veel in psychologie, het gaat over een proces. Het is niet zo slechts gegarandeerd, vooral omdat we ook met biologie hebben te maken. Of omdat het nog heel veel andere facetten heeft. Soms verlies je focus weer, zoals ik daarnet. Ja, en dan focus je daarna weer opnieuw. Het hoort erbij, het hoort een mens zijn. Ik vind het ook heel lief dat jij ook zo mild kan kijken naar hele generaties die hiermee mee kampen.
Ja, omdat ik me realiseer dat ze er inderdaad niet alles aan kunnen doen. Ja.
En wij straks ook niet.
Nou, de veroudering zet in ieder geval sowieso natuurlijk door. Ja, het feit blijft wel dat we gewoon ouder worden en ook moeten leven natuurlijk met het feit dat dingen wel lastiger gaan worden. Maar ja, liefst niet op je 40ste of op je 50ste of op je 60ste, maar pas vele, vele jaren later natuurlijk.
Psychologie. Jeetje, we hebben veel informatie gegeven in deze podcast. Ik som nog maar even op. We hebben het gehad over kort lontje, irritatie, verdriet en angst. Die grote emoties. We hebben het gehad over weinig energie of interesse kunnen opbrengen. Voor niks niet, maar toch ook niet voor je partner. Fysieke klachten, de opvliegers, het nachtzweten. We hebben het gehad over depressie, onduidelijk verdriet. En nu inderdaad als laatste concentratieverlies. En... hoewel we met het uitspreken van kennis ook bij probleemverheldering aankwamen en het soms leek, zijn er nog wel uitwegen, dit doet zeer, dit is een groot ding, kwamen we toch eigenlijk ook bij alles wel met oplossingen, hè? Psychologische, biologische, relationele oplossingen. Ja, van jouw kant hoorde ik bijvoorbeeld oplossingen in de hormoonbalans, hè? In leefstijl. Voeding. Ja, we hebben jouw boek al meermaals aangehaald, maar ik ga het gewoon nog een keer doen. Leef je leven in balans. Het is echt zo'n prachtig boek, waar zoveel informatie in staat. Verder dan nog, boekentip, Lotte, zit je nu alweer te dromen? Voor iedereen die even geen concentratie heeft, jong of oud, ook leuk als je kinderen of kleinkinderen hebt. En de avonturen natuurlijk van Kobi uit mijn eigen boek, Lief, ik heb je iets meer te melden.
Over psychologie.
Ja, deze miniserie Samen in de Overgang heeft 3 andere afleveringen. Eerder namen we al op, omdat het de laatste tijd allemaal wat stroever gaat. Het gaat over seks. En er komt nog aan de aflevering, omdat we de laatste tijd nog amper iets leuks doen samen. We zullen gaan afsluiten met een aflevering die eigenlijk speciaal gaat over de partners van mensen die in overgang zijn. En die heet Omdat ze helemaal niet meer lijkt te zijn wie ze was. En dan hebben we ook echt dezelfde mildheid voor die liefjes van mensen die in de overgang zijn. Beluister ze allemaal vanaf 2025 op overpsychologie.nl, Podimo en op YouTube, het kanaal
Eerste Hulp bij Overgangsklachten.
Dankjewel, Regine.
Jij ook, dankjewel.